Gemeente, deel u mee dat de tweede collecte bestemd is voor de diaconie. Dat voor de kerkenraad belijdenis des geloofs hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare belijdenis. Zo de Heere wil op de tweede paasdag, 4 april. Esther van Dort, Eduard Legemaat, Jannegje Maasen, Bertina Martial, Suzanne Jolanda van Nieuwpoort, Eida van Oostenbrugge Treur en Martinus Visser. Aanstaande vrijdag, op de Goede Vrijdag, zal de dienst, zo de Heere wil, beginnen om 7:30. En aanstaande donderdag zal er een uitvoering zijn van het kinderkoor, beginnend om 7:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 103, het vierde en het zevende vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 4 en 7 van Psalm 103. Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens uit de profetie van Jesaja, daarvan hoofdstuk 58. Jesaja 58. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het achtste vers van Psalm 86. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. 86, het achtste vers. Jesaja 58, roep uit de keel, houd niet in. Verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis Jacobs hun zonden. Hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid. Zij hebben een lust tot God te naderen, zeggende: waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Zie ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Ziet tot twist en gekijf vast gij lieden, en om goddelooselijk met de vuist te slaan, vast niet gelijk heden, om uw stem te doen horen in de hoogte. Zou het zulk een vasten zijn dat ik verkiezen zou, dat een mens zijn ziel een dag kwelt, dat hij zijn hoofd kromt gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreidt? Zoudt gij dat een vasten heten en een dag de Heere aangenaam? Is niet dit het vasten dat ik verkies, dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevene in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt, dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten. En uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Dan zult gij roepen en de Heren zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, ziet, hier ben ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken der vingers en het spreken der ongerechtigheid. En zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heere zal u geduriglijk leiden en hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten en uw beenderen vaardig maken. En gij zult zijn als een gewaterde hof en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken. En die uit u voortkomen zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen, de fundamenten van geslacht tot geslacht verwoest zult gij oprichten, en gij zult genaamd worden die de bressen toemuurt, die de paden weer opmaakt om te bewonen. Indien gij uw voet van de Sabbat afkeert van te doen uw lust op mijn heilige dag, en indien gij de Sabbat noemt een verlustiging opdat de Heere geheiligd worden die te eren is, en indien gij dien eert, en indien gij die eert dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, nog een woord daarvan spreekt, dan zult gij u verlustigen in de Heere, en ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde. En ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Vanmorgen luisteren we weer naar het onderwijs van de Heer Jezus Christus, zoals we dat vinden in het 5e hoofdstuk van Matthäus en daarvan het 7e vers. Matthäus 5, het 7e vers. Weer een van de zaligsprekingen, de 5e Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wij mogen uw heilig aangezicht zoeken in gebed, nu wij vanmorgen rondom uw woord vergaderd zijn. Laten we dat doen in eerbied, wetend tot wie wij spreken. Wetend ook wie wij zijn die tot u spreken. Mensenkinderen, we hebben het al gezongen, zwak van moed en klein van krachten. Stof van jongs af geweest. En als we het woord van God verder raadplegen, Heere, dan blijkt uit uw woord niet alleen onze zwakheid en onze kleinheid en onze afkomst die uit het stof is, maar ook nog onze verkeerdheid, onze zondigheid, onze onwaardigheid. Laten we daarvan doordrongen zijn als we in deze ogenblikken tot u spreken. En daarbij laat het ook duidelijk ons voor onze aandacht staan dat wij spreken tot de Heere die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Tot die grote, tot die majesteitelijke God die in één ogenblik ons leven kan beëindigen. En die ons ook rechtvaardig kan wegdoen van voor zijn aangezicht. Heere, tot u spreken wij. Tot u die van uzelf gezegd hebt dat u een verterend vuur en een eeuwige gloed zijt bij wie niemand wonen kan. En dan mogen we toch komen, Heere, want u hebt gezegd dat uw troon, die aan gerecht en aan gericht zijn vaste steun blijft ontlenen, een troon van genade is. En daar zit gij, als de genadige, zeer barmhartig, overvloedig in genade. Heere, uw woord getuigt daar ook van. En dat mag dan vrijmoedigheid geven om, ondanks onze onwaardigheid, toch tot u te spreken en u te bidden. Heere, gedenk ons in uw gunst. En bezoek ons met uw heil. Wat een wonder dat u dat van uzelf ook zegt, Heere, dat u barmhartig bent en groot van goede tierenheid en waarheid. Dat u weliswaar de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar dat u boetvaardigen vergeving schenkt. En dat u zich over het ellendige heen buigt. En dat u verlorenen redt. En dat u vijanden met uzelf verzoent. O Heere, als dat zo niet was, dan was er ook geen evangelie en dan zou er ook geen evangelieprediking zijn en dan had het ook geen zin om naar de kerk te komen. Maar nu het wel zo is, nu is er wel evangelie en nu mag het ook verkondigd worden. En nu heeft het alle zin om naar uw huis te komen om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Want nu wilt gij een deur ontsluiten. Nu wilt gij zondaren die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, doen verkondigen. Nu wilt gij mensen roepen, tot u roepen. En nu wilt gij de weg des heils verklaren. En nu wilt gij door de bediening van uw Heilige Geest ook nog deelgenoot maken van dat grote goed. En nu wilt gij zondaarslevens vernieuwen en veranderen en herscheppen, Heere, die dingen die mogen geschieden omdat gij ze ondernomen hebt en omdat het uw werk is dat u begonnen zij te doen en voltooien en voleindigen zult. En zo zult u er toe brengen, Heere, breng ze ook uit ons midden toe. Zo zult u ze trekken, trek ze ook uit ons midden. Zo zult u ze zaligen, doe dat ook onder ons, jongeren en ouderen. En wilt gij door uw goddelijk werk, door uw onwederstandelijk werk, o Heilige Geest, ook vandaag, ook tijdens deze kerkdienst, nog wonderen van genade verrichten. Vergeef onze zonden, Alles wat wij ook in de afgelopen week tegen uw heilige majesteit hebben bedreven, waardoor wij ons opnieuw schuldig gesteld hebben en nog meer uw gramschap waardig zijn. Heere, vergeef het en verzoen onze zonden en neem ze genadig weg. U hebt zelf een middel gegeven waardoor u zonden kunt vergeven en schuld kunt bedekken. Daar is toch het bloed. Het reinigend bloed van de Heere Jezus Christus. Daar is toch dat diverse en levende weg. Daar is toch de mogelijkheid om met u verzoend te worden door de dood van uw Zoon. O Heere, zie ons dan aan in Christus. En bewijs ons om zijnentwil uw goddelijke ontferming. En maakt u het zo nog wel. Door uw inkomst en door uw werk onder ons. Gedenk ons ten goede. Heere, zegen ook degenen die hier niet zijn kunnen. We dragen ook nu weer aan u op, allen die verhinderd zijn om naar uw huis te komen. Onze zieken, de thuiszittenden, de bejaarden. Degenen die door allerlei omstandigheden, waarin ze ervaren dat het leven ook zijn moeite meebrengt, verhinderd zijn om met de gemeente op te gaan. U weet wie het zijn. U kent ook de gesteldheid van hun hart. Heere, geef hen een goede, een gezegende zondag. Geef dat het woord ook hun hart mag bereiken. En dat het ook in hun leven voor het eerst of bij vernieuwing een kracht tot zaligheid mag wezen. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere, in uw koninkrijk. Breid dat rijk uit. Wilt gij uw naam groot maken in deze wereld en laat uw koninkrijk gebouwd worden. Maar laat het rijk van de boze dan ook afgebroken worden, Heere. Ach, we zien daar zo weinig van. We zien wel veel van de macht en de machtsontplooiing van het rijk van de boze. We zien wel veel van de goddeloosheid en de toenemende ongerechtigheid. En dat gij uw rijk zijt, aan het bouwen zijt. En dat gij uw werk aan het doen zijt, Heere. Dat is vaak meer een zaak van geloven dan van aanschouwen. We zouden u willen bidden, Heere. Wilt u er ook wat van doen zien? Zoals er toch tijden in de geschiedenis van deze wereld geweest zijn. Waarin dat ook duidelijk zichtbaar werd. En waarin dat rijk van de boze werd teruggedrongen. En waarin bleek dat de vorst der duisternis mensen die onder zijn heerschappij stonden moest loslaten. Omdat gij ze deed overgaan in uw koninkrijk. En omdat gij ze tot onderdanen van de koning der koningen maakte. Heren, die dingen uit het verleden mogen ze herleven. En wilt u het ook in onze tijd nog eens duidelijk bewijzen en doen weten voor vriend en vijand dat gij God zijt en dat niet de machten van het kwaad, maar dat gij regeert. Wij bidden u, Heere, voorzie in al de noden van de ganse christenheid. Zorg voor uw kerk. Houd haar staande te midden van al de gevaren die haar bedreigen. Gevaren die altijd weer op haar loeren om haar geestelijke ondergang te bewerken. Maar wilt u al die listen en al die lagen van de vorst der duisternis verijdelen en uw naam heerlijk maken. Door uw kerk niet alleen te onderhouden en staande te houden, maar haar ook nog uit te breiden. Door haar niet alleen te verdiepen, maar ook te verbreden. En door in dat alles uw grote daden te tonen. Hoor ons, Heere, in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 112e psalm. Psalm 112. En daarvan de versen 3, 4 en 5. Wel hem die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen. En geen kwaad gerucht zal hem ontzetten. Hij strooit steeds uit aan alle zijden. 3, 4 en 5 van 112.
Gemeente, degenen die arm zijn van geest, zijn ook degenen die juist vanwege die armoede en de ontdekking daaraan gaan treuren. En zij die treuren en vertroost worden, ontvangen de geest der zachtmoedigheid, want zij zijn in zichzelf niets meer. En ze leren in ootmoed leven en in zachtmoedigheid. En zij vanwege dat gebrek en vanwege al die nooddruft die ze bij zichzelf ontdekken, leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want dat is wat ze nodig hebben, niet maar wat geluk, niet maar wat vrede, niet maar wat rust, maar gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan. Gerechtigheid, het heil des Heren, dat hebben ze nodig. En als zij naar de belofte in beginsel verzadigd worden, dan worden zij ook degenen die barmhartigheid gaan betonen. Zij ontvangen zelf barmhartigheid van de Heere. En de vrucht daarvan is dat ze ook barmhartigen worden. Wat ze zelf ontvangen hebben, dat gaat uit hun leven uitstralen. En zo komt de Heer Jezus in de zaligsprekingen bij de vijfde, waar we vanmorgen onze aandacht aan geven. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. U ziet de voortgang, u ziet de progressie in de zaligsprekingen weer. Is dat nu een loontekst? Zo zou je hem kunnen verstaan. Als wij maar barmhartigheid bewijzen, en als de Heere dat dan maar van ons kan zien, dan zal Hij ook aan ons barmhartigheid betonen. Kunnen wij, anders gezegd, Gods barmhartigheid verdienen door zelf eerst barmhartig te zijn? Moeten we het zo verstaan? Zalig zijn degenen die barmhartigheid doen, want dan zal God hun ook barmhartigheid bewijzen. Als we het zo zouden moeten verstaan, dan komen we natuurlijk toch wel grotelijks in moeilijkheden met andere delen van de Heilige Schrift. Want dan zou dit woord van de Heer Jezus andere onderdelen van zijn onderwijs weerspreken. Want daar wordt juist zo duidelijk in gezegd dat de mens helemaal niets verdienen kan. En ook zijn beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Zelfs als we dan inderdaad dat goede werk van de barmhartigheid mogen verrichten, dan verdienen we daar nog niets mee. Dus zo zal de Heere de woorden uit onze tekst wel niet bedoeld hebben, als een soort aansporing om te werken en dan loon te ontvangen op die werken. Een aansporing van wees nu maar barmhartig, want dan zul je zelf ook barmhartigheid van God krijgen. Hoe moet het dan verstaan worden? Wel, de vraag die wij eerst moeten beantwoorden is, wat is eigenlijk barmhartigheid? En als we dat verstaan vanuit de schrift, dan zullen we begrijpen dat onze barmhartigheid nooit de grond kan wezen van Gods barmhartigheid. Omgekeerd. Onze barmhartigheid is de vrucht van de barmhartigheid die we reeds hebben ontvangen. Welnu, wat is barmhartigheid? Dan moeten wij naar God toe en op de Heere letten. En naar zijn eigen openbaring luisteren. In het boek Exodus lezen wij op een gegeven ogenblik dat Mozes de Heere gevraagd heeft: Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. En dan geeft de Heere aan Mozes ten antwoord dat dat zo niet kan, want hij kan zichzelf niet vertonen aan het oog van een sterfelijk, van een zondig mens. Niemand die leeft zal kunnen blijven leven als hij God aanschouwt. Maar wat de Heere wel zal doen is Mozes in een kloof in de steenrots plaatsen. hem dan met zijn hand bedekken. En terwijl Mozes daar in die verborgen plaats bedekt door de hand des Heren staat, zal de Heren aan hem voorbij gaan. En dan zal Mozes de achterste delen van de Heren zien. En dan zal de Heren in dat voorbijgaan zijn naam uitroepen. En dan lezen we, als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dan zegt de Heere van zichzelf dat hij barmhartig is. En dat is de eerste deugd, de eerste eigenschap, de eerste volmaaktheid die de Heere bij deze uitroeping van zijn naam noemt. Eerst dat hij barmhartig is. En dat is nu maar één plaats in het woord van God waarvan de Heere dat van zichzelf zegt. Er zijn vele plaatsen naast dit woord uit Exodus te leggen, waarin de Heere keer op keer van zichzelf zegt dat hij barmhartig is. De vader van alle barmhartigheid, zo wordt hij ook ergens genoemd. En dan denk ik aan die prachtige woorden uit de lofzang van Zacharias, dat de Heere ons bezocht heeft. Hij die met innerlijke ontferming bewogen was. Zacharias heeft het over de innerlijke ontfermingen van de barmhartigheid van onze God. En kent u ook niet die uitdrukking die wij in de schrift tegenkomen over Gods ingewanden, die rommelen van barmhartigheid? Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid hangt samen met ingewanden. Nog nader bepaalt het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid, u kent dat trouwens wel, want in het boek Hosea komt u daar een van de kinderen van Hosea tegen die genoemd moest worden Lo-Ruhama, de niet ontfermde, degene voor wie er geen barmhartigheid is. Later wordt dat kind anders genoemd. Lo-Ruhama wordt Ruhama, de ontfermde, degene voor wie er wel barmhartigheid is. Wel nu, dat Hebreeuwse woord dat in die naam doorklinkt, dat betekent eigenlijk, dat wijst eigenlijk op de zorg die een moeder bewijst aan haar ongeboren kind. Zolang ze dat kind nog bij zich draagt, verzorgt ze het en verzorgt ze het van ogenblik tot ogenblik. Dat is eigenlijk de achtergrond van het woord dat de Heere gekozen heeft om duidelijk te maken dat hij de barmhartige is. Dat is dus niet dat God de zonde door de vingers ziet, want dat is in strijd met de rest van de openbaring. God houdt de schuldige geenszins onschuldig. Het is ook niet dat de Heere niet weet van toornen. Hij weet wel van toornen. Hij vertoont zich schrikkelijk over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. En daarom wil hij die zonden ook niet anders dan met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. Barmhartigheid is dus niet een soort sentiment, een soort gevoel van toegefelijkheid, zoals je dat hier op aarde misschien wel eens barmhartigheid noemt, maar dat is het niet. Barmhartigheid, dat is, en ik kom bij een woord uit het Nieuwe Testament, wat God bewezen heeft toen hij zondaren ging zalig maken. Ik denk aan een woord van Paulus in het tweede hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. Dat is een hoofdstuk waarin de apostel begint te vertellen hoe het eruit zag met die Efeziërs toen het evangelie tot hen kwam. Hoe zag het er toen uit? Ze waren dood in de misdaden en in de zonden. Ze wandelden naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en we waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Als u dat wat de apostel in die eerste verse van Efeze 2 eens op u laat inwerken, dan hebt u daar een typering van de nameloze ellende en van de uitzichtloze toestand waarin een zondaar zonder God verkeert. Zo ellendig, zo verslaafd, zo gebonden, zo onmachtig. Dood in de misdaden en in de zonden. Maar dan, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote genade, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Maar God, de barmhartige, heeft, zo zegt de apostel, ons uit die nameloze ellende en uit die verschrikkelijke toestand verlost, toen hij ons mede levend gemaakt heeft. Maar God, en wat heeft God toen gedaan? Hij heeft zijn zoon gestuurd. Hij heeft zijn geest gezonden. Hij heeft verlossing bewerkt. God was met innerlijke ontferming bewogen met die ellendigen. En die innerlijke bewegingen van zijn ontferming bleven niet innerlijke bewegingen binnenin hem. Zodat we kunnen zeggen dat de Heere medelijden had en meer niet. Maar die innerlijke bewegingen van zijn ontferming, die gingen tot daden over. Die gingen tot handelingen over. God stond daar niet bij en hij zag dat niet aan en was dan innerlijk beroerd, zoals wij in sommige omstandigheden innerlijk ontzet zijn, maar er niets aan kunnen doen. En daarom machteloos zijn bij het aanschouwen van het lijden en van het verdriet. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft toen gehandeld. Hij heeft zijn daden getoond. Hij heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft de geest gezonden. Hij heeft in die ellendigen, in die doden gewerkt. Hij heeft hen levend gemaakt. Hij heeft hen opgewekt. Hij heeft hen met zich verzoend. Hij heeft hen uit de handen en uit de banden van de vorst der duisternis verlost. En hij heeft ze tot andere mensen gemaakt. Dat is het gevolg van de barmhartigheid. Barmhartigheid is dus dat de Heere innerlijk ontroerd is. En dat hij dan tot handelingen overgaat. Dat hij dan gaat werken, dat hij dan gaat verlossen, dat hij dan daden van ontferming gaat betonen. Dat hij zijn barmhartigheid gaat uitgieten, uitstrooien. En dat hij die ellendigen aanvat en dat hij ze uit de ellende verlost. Nu, als dat gebeurt, als de barmhartigheid Gods aan ons bewezen wordt, en als wij van de barmhartigheid Gods het voorwerp worden, dan leert zo'n mens zelf ook barmhartig zijn. Hoe dan? Nou kijk eens, als de Heere een zondaar zalig maakt, als de Heere een slaaf losmaakt, als de Heere een gebondene bevrijdt, als de Heere een schuldige vergeeft, als de Heere zo'n mens uit het begin van Efeze 2... die weldaden schenkt uit zijn barmhartigheid, dan blijft zo'n mens niet dezelfde.
Dan gaat de geest in zijn hart werken en dan krijg je dat wat we in de zaligsprekingen tot nog toe gezien hebben. Dan gaat zo'n mens, en dat is het begin van het werk van de Heilige Geest, dan gaat zo'n mens ontdekken wie hij is. Hij mag nog zo hoogmoedig en nog zo trots en ijdel over de aarde gegaan zijn, zonder enige wetenschap van het dood zijn in de misdaden en in de zonde. En hij mag zich nog zo vrij en nog zo gelukkig gevoeld hebben. Maar als Gods geest hem gaat ontdekken aan zichzelf en aan zijn nood, dan wordt hij arm van geest. En dan beleeft hij zijn armoede. En dan valt alles wat hij meende te hebben uit zijn handen. En dan is hij een nietswaardig zondaar geworden. En dan gaat die mens die hoogmoedig was, ootmoedig buigen, treuren, wenen, zijn zonde belijden. En innerlijk en uiterlijk wordt zijn leven veranderd. En hij gaat beseffen, ik kan zo voor God niet bestaan. Ik moet bekleed worden met gerechtigheid. Voelt u, dan komen die werkzaamheden, dan komen die worstelingen, dan komen die gebeden, dan komt dat geloof, dan komt al datgene wat de Heilige Geest in het hart werkt, in het zalig maken van zondaren. En dan vernieuwt die geest zo'n mens van binnen. Nieuw hart, nieuwe uitgangen des harten. Dan wordt zo een langzamerhand, stap voor stap ook hernieuwd, herschapen. En op wie gaat hij dan lijken? Op degene in wiens familie hij ingebracht is. Dan wordt zijn natuur veranderd. Dan wordt zijn hart omgebogen. Dan krijgt hij een lust in alle gerechtigheid, waar hij vroeger lust had tot ongerechtigheid. Dan krijgt hij begeerte naar heiligheid, waar hij vroeger helemaal nooit zich bekommerde om heiligheid. Dan krijgt hij liefde tot Gods geboden, waar hij vroeger die geboden naast zich neerlegde en ze als lastig beschouwde en zich daarom er niet aan stoorde, maar ze overtrad met gedachten, woorden en werken. Dan wordt zo'n mens vernieuwd naar het beeld Gods. En God is barmhartig. Dus wordt zo een ook barmhartig. Zij die zelf van barmhartigheid hebben leren leven. En die hebben ontdekt dat als de barmhartigheid Gods niet hun deel was geworden, ze nog altijd gelegen hadden, dood in de misdaden en in de zonde, doende de wil des vleeses en der gedachten en kinderen des toorns. Zij die ontdekt hebben dat hun levensgeheim gelegen is in het feit dat God met barmhartigheid over hen bewogen was in hun verloren staat, zij zullen zelf ook barmhartig worden. En zien zij een mens in nood, dan wordt ook hun ingewand ontstoken. En dan krijgen zij ook medelijden. En dan gaan zij ook barmhartigheid bewijzen. Waar dat niet zo is. Gemeente, waar dat niet zo is, daar laat de vraag zich in alle ernst stellen. En die vraag is in het licht van de vijfde zaligspreking niet te onderdrukken. Waar dat niet zo is, daar is het zeer de vraag of zo'n mens zelf ooit barmhartigheid heeft ontvangen. Als een mens, ondanks alles wat de mond beleidt en ondanks alles wat hij voor indruk heeft van zichzelf en geeft aan anderen, als een mens maar onbewogen kan blijven en kil en koud en hardvochtig en onverschillig tegenover zijn medemens zo aan hem voorbij levend, dan is er ernstige reden om ons af te vragen of wij ooit hebben geleerd wat Gods barmhartigheid voor ons was. Bewijs uit de Bijbel. Denkt u eens aan die gelijkenis in Matteüs 18. Die man die zo'n geweldige schuld had. En het werd hem kwijtgescholden. En dan komt hij een mededienstknecht tegen die hem een klein beetje schuldig was. En hij eist van hem dat die andere dienstknecht die maar een beetje schuld heeft eerst betalen zal. Onbarmhartig eist hij dat hij betalen zal. En als hij dat niet zal doen, dan zal hij hem in de gevangenis overleveren. Totdat hij betaald zal hebben. Hij verstond absoluut niets van wat barmhartigheid is. En daarom kreeg hij ook geen vergeving. Het is toch zo als we iets weten mogen door genade van de barmhartigheid Gods over ons verloren leven. Als we er iets van weten hoeveel God ons te vergeven heeft, elke dag weer, zouden we dan niet barmhartig zijn tegenover een medemens? Maar die medemens heeft ons wat aangedaan. Ach, dat is niet te vergelijken met wat wij God hebben aangedaan. En met datgene waarmee wij de Heere gekrenkt hebben een leven lang. Voelt u, de barmhartigheid waar de Heer Jezus in deze zaligspreking over spreekt, dat is vrucht van wat hij eerst in het zondaarsleven gedaan heeft. Vrucht van het onwederstandelijke werk dat hij tot stand gebracht heeft. Vrucht waarin blijkt dat de Heilige Geest nog aan het werk is. In het vernieuwen, in het herscheppen, in het gelijkvormig maken aan het beeld van God. Het beeld van Christus mag ik ook zeggen, want leest u de evangelieën er eens op na. En dan ziet u hoe vaak de evangelieën ons vertellen van de bewogenheid, van de barmhartigheid, van de ontferming van de Heer Jezus Christus. Daarom staat er ook in de Hebreeënbrief dat hij een hoge priester is die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij is de barmhartige hoge priester. Hij bewees het toen hij de scharen zag als schapen zonder herder. En dan zegt het evangelie dat hij innerlijk met ontferming bewogen werd. En dat hij dan tegen zijn discipelen zegt: bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders uitzende in zijn wijngaard. Want die schapen hebben geen herders. En als hij de scharen ziet die dagenlang bij hem gebleven is en geen eten heeft, en straks op weg naar huis misschien zullen bezwijken van gebrek aan voedsel, dan is hij alweer met ontferming bewogen. En dan ziet u dat die ontferming maar niet alleen een gevoel is dat bij hemzelf aanwezig is, maar dat die ontferming tot daden overgaat. Want hij zegt tegen zijn discipelen: geeft gij hem te eten. En als zij dat dan niet kunnen, dan zegt hij: hoeveel broden hebt gij? En hij gaat de broden vermenigvuldigen. En wat een ontferming heeft hij niet bewezen tegenover zoveel zieken die tot hem kwamen met allerlei kwalen en met allerlei gebreken. En wat een ontferming betoonde hij toen daar die rouwstoet na in spoort verliet. En toen die weduwe gaande achter de baar het laatste wat ze had ook nog moest wegbrengen. Jezus haar ziende werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. En hij gaat alweer aan het werk. Zijn barmhartigheid, zijn innerlijke ontferming vindt wegen om zich te uiten. Wel nu, naar dat beeld herschept de Heere de zijne. Mag ik u eens vragen, weet u daarvan, van opgeraapt te zijn? Want dat is eigenlijk een juiste uitdrukking als het gaat over wat de Heere doet als hij een mens vindt en als hij met hem gaat werken, dan raapt hij hem op. Hij vindt hem immers vertreden in zijn bloed op de vlakte van het veld waar hij alleen nog maar sterven kan. Hij vindt zo'n zondaar immers op de drekhoop waar hij zichzelf niet van verlossen kan. Vuil, onrein, stervend. En dan gaat God in afschuw niet aan zo een voorbij. Dan keert hij niet net als de priester en net als de leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan het hoofd af om dan verder te gaan. Maar dan is net als die Samaritaan de Heere ook met ontferming bewogen. En dan raapt hij zo'n afschuwelijk, zo'n afzichtelijk, zo'n zondig, zo'n onrein, zo'n onwaardig, zo'n nergens toedienend mensenkind op. Hij staat stil en buigt zich eroverheen. Hij ontfermt zich. Weet u daarvan dat God zo bij u stilstond en dat hij u opraapte? Wat een genadewonder. Wat een onbegrijpelijk wonder. En wat een bewijs dat de Heere waarheid spreekt als hij zegt dat hij schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goedertierenheid is. Het is misschien in uw leven al 20 jaar geleden dat u dat mocht ervaren. Maar tot op de dag van vandaag hebt u het nog nooit klein kunnen krijgen, of wel? En tot op de dag van vandaag hebt u het wonder dat daarachter zit nog nooit kunnen doorgronden. Het blijft een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. En het resultaat, wat werkt dat dan uit? Hoe staat het nu met uw barmhartigheid? Is die er? En betoont u die? En waar komt dat dan in uit, de barmhartigheid? Laat ik een paar dingen noemen waar het in uitkomt. Allereerst in het bewogen zijn met de zielen van medemensen. De zielen van medemensen die met ons op reis zijn naar de eeuwigheid. En er is natuurlijk geen grotere nood in het mensenleven dan het verloren zijn in onze zonden. Geen grotere nood. Je kunt allerlei noden en allerlei ellenden en moeiten opnoemen, maar de grootste nood van ons mensenleven is dat we zondaren zijn en dat wij onder de gramschap en onder de toorn Gods leven en straks, als het niet verandert, voor eeuwig moeten verzinken. Nu, zulke mensen zijn er. Zulke mensen zijn er allerwegen, overal om ons heen. Zulke mensen zijn er mogelijk in uw eigen gezin. Zulke mensen zijn er in uw eigen dichte nabijheid. Of zijn ze allemaal al gered in uw gezin? Hebben ze allemaal al deel aan de genade Gods gekregen? Zijn alle harten al veranderd? Zo niet, dan zijn ze in uw eigen buurt vlakbij mensen die ten dode toe wankelen. Die als God het niet verhoedt, straks ook zullen neerzinken in het eeuwig verderf. Uw eigen kinderen wellicht. Misschien uw man wel. Misschien uw vrouw wel. Misschien je vader en moeder wel. En anderen met wie we geregeld in aanraking komen. Wat doet dat ons nu? Grijp tot ons wel eens aan. Beweegt ons dat wel eens van binnen. En drijft ons dat wel eens uit naar de troon der genade. Om niet alleen onze eigen noden aan God uit te zeggen. Maar ook die noden van hen die niet eens bidden kunnen. Die noden van hen die hun nood en ellende niet eens zien. Die noden van hen die niet eens weten dat ze blind en jammerlijk en arm en naakt zijn. Omdat ze er nog nooit aan ontdekt zijn. De noden van hen die als God geen genade en barmhartigheid aan hen bewijst, voor straks voor eeuwig verloren zullen zijn. En blijkt die bewogenheid, die barmhartigheid in uw leven, in het spreken van een woord op zijn plaats, niet in het hebben van alleen maar kritiek en het maken van alleen maar kritische opmerkingen en het alleen maar vanuit de hoogte spreken en met de opgeheven vinger, maar met het spreken van een woord waaruit bewogenheid blijkt. En in het bidden voor zulken, in het worstelen aan Gods genadetroon. We lezen in de Evangelie, in de handelingen, dat die jonge man Eutychus uit het raam gevallen was. Toen Paulus daar afscheid preekte in Troas. En toen het allemaal nogal lang duurde en toen hij door de slaap bevangen werd en van de derde verdieping naar beneden stortte en dood op straat lag. En dan lezen we van Paulus dat hij over dat dode leven, dat dode lichaam van deze Eutychus gaat bidden. En het wonder gebeurt. God geeft hem zijn beden. God geeft hem zijn beden. En het leven in die dode jongen komt terug. Zou dat niet een illustratie, een voorbeeld zijn? Zou de Heer ons daarin niet voorhouden wat wij die van barmhartigheid leerden leven te doen hebben ten opzichte van die doden om ons heen? Om als het ware hen door het gebed van de Heer terug te bidden
en in het gebed de Heere te smeken of hij leven ook aan hun ziel wil schenken. Als we toch zelf weten wat het is om van het wonder van genade te leven, zoals Paulus dat in Efeze 2 tot uitdrukking bracht. Maar God die rijk is in barmhartigheid heeft ons opgewekt met Christus. Zou dat dan ook niet een stimulans, een prikkel moeten zijn om datzelfde te bidden voor onze dode medemensen? Dat is het eerste waarin de barmhartigheid zal moeten blijken. Maar dan zijn er nog andere vormen waarin die barmhartigheid zich kan uiten. Er zijn mensen die moedeloos zijn. Er zijn mensen om ons heen die zo geslagen en zo gebeukt zijn door het leven dat ze soms geen weg meer zien. Mensen die vastgelopen zijn en in de verslagenheid van hun bestaan alleen maar duisternis en ellende om zich heen ervaren. Zo een was Job er. En Job kreeg bezoek van zijn vrienden. En die zullen het best goed bedoeld hebben. Want toen ze dat hoorden, toen hebben ze natuurlijk ook verschrikt gereageerd. En ze hebben het hoofd geschud toen ze hoorden van de ellende die hun vriend Job trof. En ze zijn met elkaar naar Job gegaan met de bedoeling om hem te vertroosten. Maar er kwam zo weinig van. En dan klaagt Job. En dan zegt hij in het zesde hoofdstuk, in het 14e vers, dat er zijn, en daar rekent hij zichzelf ook bij, die, zo noemt hij zich, versmolten is. Versmolten. Zou die van zijn vriend geen weldadigheid geschieden, zo zegt hij. Zouden zijn vrienden in ieder geval hem dan toch niet barmhartigheid willen betonen? En als dat ontbreekt en Job voelt de aanvechting in zijn binnenste. Als zijn vrienden komen en ze weten dan nog geen woord van barmhartigheid te spreken, maar ze schudden hun hoofd over hem en ze gaan hem straks allerlei verwijten maken in plaats van medelijden met hem te tonen. Dan kan het wel eens zo ver komen dat hij de vrezen van de Almachtige zou verlaten. Zulke aanvechtingen kunnen er dan ook nog komen. Wel nu, ten opzichte van zulken, zal een mens die van barmhartigheid leerde leven toch ook barmhartigheid hebben te bewijzen. Barmhartig met het leed, met het lijden, met de moeite, met de aanvechtingen, met de versmoltenheid, zoals Job het uitdrukt, van zo'n geslagen mens. Barmhartigheid is zelfs tegenover onze vijanden op zijn plaats. De Heere Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Stefanus, toen hij gestenigd werd, bad hetzelfde. Paulus. En Paulus zat altijd weer in moeite als Joden hem probeerden lager te leggen. En als Joden probeerden zijn werk af te breken. En als Joden achter zijn rug om allerlei laster gingen verspreiden. En wat zegt Paulus? Wreekt hij zich? Nee, hij zegt, wreekt u zelf niet beminde, schrijft hij aan de Romeinen. Wat doet Paulus dan? Het gebed dat ik tot God voor Israël, voor de Joden, voor die vijanden van het evangelie doe, is tot hun zaligheid. En tenslotte is er natuurlijk ook nog de barmhartigheid tegenover de mens, de medemens, in zijn lichamelijke en zijn materiële nood. Nou dadelijk af naar het gewone, alledaagse terrein van het leven, waarin ook ons geld een rol speelt. God had in Israël wetten gegeven die erop gericht waren dat de nood van de armen gelenigd werd. In de oogsttijd mochten de Israëlieten de hoeken van de akker niet afoogsten. Ze mochten niet, met andere woorden, de laatste halm ook afmaaien. Laat maar wat staan, zegt God. Waarvoor? Dat is voor de weduwen, dat is voor de wezen, dat is voor de vreemdelingen, dat is voor de verarmden in Israël. God had bepalingen gegeven ten aanzien van mensen die zich in schulden moesten steken. Niet waar, het leven kan soms hard zijn en je moet je wel eens in schulden steken. Maar de Heere had bepalingen gegeven dat de schulden een keer kwijtgescholden zouden worden. Elk zevende jaar, het Sabbatsjaar. elk jubeljaar, elk 50ste jaar, bepalingen uit de wet om armoede te voorkomen en om de dingen weer recht te trekken. En het verdrukken van een arme werd als een grote zonde gezien. De Heere trekt zich dat aan als rijken en welgestelden de armen verdrukken. Wat denkt u van een woord uit Spreuken 14, het 21ste vers, die zijn naaste veracht, zondigt. Maar die zich over de nederige, dat is ook de arme, ontfermt. Die is wel gelukzalig. Die de arme verdrukt, smaadt deszelfs maker. God trekt zich dat aan. Maar die zich over de nooddruftige ontfermt, eert hem. En als ik toch uit Spreuken citeer, denk aan dat woord in het 19e hoofdstuk. Die zich over de arme ontfermt, leent de Heere. En hij zal hem zijn weldaad vergelden. Je leest tegenwoordig veel over beleggingen en beleggingsmaatschappijen, ook in de reformatorische kringen. Dit is de beste belegging van je geld. Het aan de Heere lenen door het aan de armen te geven. Dat is de beste belegging. U zegt, ja, maar dat zie ik niet. Nou, dat komt omdat u geen geloof hebt. Als je het in het geloof ziet en God voor waarachtig houdt, dan kun je niet anders zeggen dan dat dit de beste belegging is. Het aan de Heere lenen, door het aan de armen te geven. En de belofte staat erbij, en hij zal hem zijn weldaad vergelden. Bent u in de kerk getrouwd met het oude huwelijksformulier, dan hebt u als getrouwde man beloofd getrouw en naastig in uw goddelijk beroep te arbeiden om uw gezin met God en met ere te onderhouden en daarboven iets te hebben om de nooddruftigen mee te delen. Hebt u belijdenis gedaan, dan hebt u het bij het doen van belijdenis uitgesproken dat u het eens bent, ook met de verklaring van onze Heidelbergs catechismus, onze geloofsbelijdenis bij het 8ste gebod, waar het ook gaat over de nooddruftige te helpen. Ja, toch? Dat is barmhartigheid. Gewoon barmhartigheid met het lot van medemensen. Zo lazen we het ook in Jesaja 58. Ze wisten niet hoe het kwam dat het zo verbroken lag tussen de Heere en hun ziel. En ze hadden gevast, de Israëlieten. Maar de Heere zegt, dat is de weg niet. Dat is de weg niet. Je kunt zo wel vasten, je kunt je hoofd wel buigen als een biezen en zo over de aarde gaan. Maar dat is niet het vasten dat ik verkies. Maak los de knopen van de ongerechtigheid. Strek uw hart en uw ziel uit naar de hongerige. Dat zegt God. Barmhartigheid bewijzen. En dan ook, en ik kom weer terug bij dat woord in Spreuken, maar dat is hetzelfde als wat onze tekst zegt. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Jesaja 58, dan zal uw ziel zijn als een gewaterde hof. Kun je het dan toch verdienen? Bedoelt de Heer Jezus dat zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden? Nee, ik heb al gezegd, dat is geen loontekst. We betonen geen barmhartigheid om daarmee Gods barmhartigheid te verdienen. We betonen barmhartigheid omdat ons barmhartigheid geschied is. Het zijn goede werken die vrucht zijn van het geloof, maar die worden toch beloond. Al is die beloning opnieuw genade, genadeloon. En zoals genadeloon gaat God de barmhartig gemaakten nog eens een keer barmhartigheid schenken. Zo lezen we de tekst. Zalig zijn degenen die barmhartigheid hebben ontvangen en het nu bewijzen, en die zullen nog een keer van God barmhartigheid ontvangen. Hoe dan? Wel, als de Heere zijn kinderen toch keer op keer weer zijn ontferming laat merken. als zij in wat voor nood en ellende geraken en dan toch weer bij de Heere terecht kunnen komen. Als zij misschien afgeweken zijn en het komt voor in het leven van Gods kinderen. En dan op hun noodgeschrei niet te horen krijgen. Wel, je bent bij me weggelopen en dan moet je maar lijden wat je overkomt. Ik trek mijn handen van u af. Nee, mogen horen, mogen ondervinden dat de rechtvaardige zevenmaal mag vallen. En toch weer opgericht wordt. Want Gods barmhartigheid is geen barmhartigheid voor één keer. Maar strekt zich uit over een heel leven. En als Petrus de Heere verloochend heeft, dan is hij niet verloren in eigen oog en waarneming wellicht wel. Maar bij God uit, van God uit gezien niet. Dan is daar toch weer nieuw blijk van barmhartigheid. Of is het geen barmhartigheid? Als de Heere zich omkeert en deze Petrus, met vloeken en eedzweringen in zijn mond. Met de betuiging, ik ken die mens niet, mens, ik weet niet wat gezegd. Als de Heere deze Petrus aanziet, is dat geen barmhartigheid? Is het geen barmhartigheid? Ook al doet het pijn, ook al verontrust en verschrikt het. Maar als God Nathan naar David stuurt om David op zijn plaats te brengen als een boetvaardig zondaar smekend om genade. Is het geen barmhartigheid als Nathan verkondigen mag, de Heere heeft uw misdaad van u genomen. Is het geen barmhartigheid als een mensenkind die de Heere heeft mogen leren kennen in zijn leven na afwijkingen als een schaap in het rond gedwaald hebbend, toch weer door de herder wordt opgezocht en teruggebracht? Hem zal barmhartigheid geschieden. Ja, de Heere zal de getrouwe blijven. En niet alleen in dit leven. Ik denk aan een passage uit de tweede brief van Paulus aan de Timotheus. Misschien een wat minder bekend gedeelte over een wat minder bekende man, wiens naam we overigens in sommige advertenties nogal eens tegenkomen. Ik bedoel Onesiphorus. Onesiphorus was ook zo'n barmhartige. Hem was barmhartigheid geschied. En toen hoorde hij van Paulus' gevangenschap in Rome. En hij was in Rome. En toen heeft hij Paulus naarstig gezocht. En hij heeft zich de keten, de gevangenschap van Paulus niet geschaamd, zo lezen wij. De Heere, ik lees u die tekst, de Heere geven den huize van Onesiphorus barmhartigheid. Want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet gespaard. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastig gezocht en heeft mij gevonden. Daar heb je nou een barmhartig mens die zich ontfermt over een ellendige. Daar zit Paulus, gevangen. En het is de zwaarste gevangenis, het is de laatste gevangenis, ook in die donkere kerker. Waar hij straks ook een keer het leven zal laten. En het was niet ongevaarlijk in die tijd. Demas, dat staat in diezelfde brief, is uit vrees voor de vervolgingen de wereld weer ingegaan. Maar Onesiphorus, hij kende die vrees niet. Hij heeft zich ook voor de keten en voor de gevangenschap van Paulus niet geschaamd. Hij moest bij hem zijn. Hij moest hem zoeken. En in die grote stad van Rome heeft het hem best tijd gekost. En hij moest informeren. Maar hij heeft niet gerust voordat hij hem vond. Want zijn ziel ging naar hem uit. En hij wilde hem blijken van meeleven schenken. Vrucht van wat de Heere in zijn eigen ziel gedaan heeft. En als Paulus dat bezoek gehad heeft en deze brief schrijft, dan schrijft hij aan Timotheus wat zijn diepste wens is voor Onesiphorus. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag. Dan ook. Welke dag? Dat is de grote dag. Dat is de dag waarop de Heere Jezus terugkomt. Dat is die grote dag waarop de Heere Jezus gaat doen wat hij in Matthäus 25 heeft aangekondigd. Schapen en bokken van één scheiden. Die grote dag waarop de Heere als de koning en de rechter op zijn troon gezeten zal zijn en tot de rechtvaardigen zal zeggen, ook tot Onesiphorus, ik was in de gevangenis.
en gij hebt mij bezocht. Ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. En dan zullen ze zeggen, de rechtvaardige heren, wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en hongerig en naakt en al die andere dingen? Indien gij dat aan een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. De heren geven hem barmhartigheid in die dag, want dan zal de barmhartigheid de kroon ontvangen. Het hoogste punt bereiken als de rechter tot zulken zal zeggen: komt gij gezegenden mijns vaders en beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. En dan mogen ze het genadeloon voor hun barmhartigheidsbetoon ontvangen. Dan zal de Heere hen vergelden ook naar het goede dat ze gedaan hebben. Maar dan staan daar aan de linkerhand van die rechter ook de bokken, zo worden ze genoemd, die de Heere niet bezocht hebben toen hij gevangen was. Die toen ze in Rome kwamen helemaal geen poging gedaan hebben om Paulus op te zoeken en om hem wat mee te delen. Wat kon Paulus hen schelen? En die hongerigen hebben gezien en ze niet hebben gevoed en zichzelf niet eens hebben afgevraagd of er misschien onder die hongerigen ook een van Jezus' minste dienstknechten zou hebben kunnen schuilen. En die naakten gezien hebben, maar hun hart verkild en gesloten gehouden hebben en zich niet eens hebben afgevraagd of er onder die naakten en onder die vluchtelingen en onder die zwervers misschien één van Jezus' minste dienstknechten geweest is. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Ik was hongerig en gij hebt mij niet te eten gegeven. Heren, maar wanneer hebben we u dan in de gevangenis gezien en niet bezocht? Toen ge dat aan één van mijn minste dienstknechten niet gedaan hebt. En dan is er voor de onbarmhartigen ook in die dag geen barmhartigheid. Een onbarmhartig oordeel gaat over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft, zegt de schrift. En dan zal dat resulteren in het woord van de koning: de rechter gaat weg van mij in het eeuwige vuur, gij vervloekten. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Gemeente, verstaat u het woord in deze zalig spreking en brengen we het in praktijk? Amen. Psalm 41, het eerste vers. Thank you. Laten wij samen de Heere danken. Heere, we mogen ook nu nog weer uw heilig aangezicht zoeken en uw naam danken voor het feit allereerst dat gij uzelf openbaart als de barmhartige en dat er door de openbaring van die barmhartigheid in het leven van mensen ook werkelijk zaligheid komt. Gij toont het, Heere, gij bewijst het, gij handelt, gij verlost, gij maakt zalig. Gij gaat zulken die in ellende en verlorenheid ter neer liggen niet voorbij met afgewend hoofd, maar gij zoekt ze op en gij raapt ze op en gij bewijst hen uw genade en gij gaat door uw geest vernieuwend en heiligend hun leven bearbeiden. O Heer, als dat zo niet was, dan was er voor geen mens hoop, voor geen mens. Maar nu dat zo is, nu is er voor verloren zondaars hoop, voor kinderen des toons toch nog hoop. Nu kan het toch nog goed komen en wat een genade als het goed komt. Wat een wonder als u zo ons opraapt en uw weldadigheid bewijst. Maar dat moet toch ook vruchten dragen. Heren, wij bidden u dat ge dat ons doen wilt doen verstaan en dat gij die vruchten zelf wilt werken. En dat door het vernieuwende werk van uw Heilige Geest, degene die u oprecht mogen leren kennen, ook barmhartig zullen zijn. Barmhartig met hun medemens, met hun lot, met hun nood, met hun ellende, met hun moeite. Heren, wij bidden van u dat u het geven wilt, dat er dan ook milddadigheid mag zijn. En dan moeten we onszelf niet verontschuldigen door te zeggen dat er geen armen meer in de buurt zijn. Dan zijn er nog zoveel ellendigen in de wereld die gij ook op ons pad plaatst. Dan zijn er zoveel nooddruftigen, Heren. O, wij bidden van u om milddadige harten en om een gevolvaardig gemoed en om gewilligheid om de Heren te lenen. En dan nog niet eens zozeer om het loon, maar omdat u het waard bent om ons leven en ons alles te ontvangen. O, wij bidden u, Heere, laat dat werk van uw geest ook openbaar mogen komen. En wilt gij genade bewijzen, opdat wij de ware kenmerken, de merktekenen van het leven der genade mogen vertonen. En daar hoort dit ook bij. Schenk het dan, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 37, het 11e vers. De boze neemt, door hebzucht aangedreven met list ter leen en legt de schuld niet af. De oprechte, vol ontferming, mild in het geven, bezit deze aard als het erf dat God hem gaf. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.